Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 49ste psalm, daarvan het eerste vers. Psalm 49, het eerste vers. Gij volken, hoort, waarin de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Bij mij in het hart opmerkzaam overdacht, ik neig het oor daar ik op Gods inspraak wacht, naar zere spreuk en zal u op de snaren, daar blijde harp geheimen openbaren. Wij lazen nu van de 49ste psalm, daarvan het eerste vers. gemeente zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het eerste hoofdstuk, te beginnen bij vers 19 tot en met vers 43. Wij noemden u Johannes 1, te beginnen bij vers 19 tot en met vers 43. Maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Vervolgens Johannes 1 van vers 19 tot en met 43. En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed, ik ben de Christus niet. En zij vraagt hem, wat dan? Zijt gij Elia? En hij zei, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen degenen die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelven? Hij zei, ik ben de stem des roepende in de woestijn. Maakt de weg des Heeren recht. Gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezonderen waren uit de Farizeeën. En ze vraagden hem en spraken tot hem, waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder uw lieden, dien gij niet kent. Dezelfde is het, die naar mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben, dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bet Abara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zei, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb, na mij komt een man, die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif. En hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zei hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken. En zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zei tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zei tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is, overgezet zijnde, de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zei, gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, God des aanziens en des veelvuldigen ontfermens. U bent het die ons aan de avond van uw dag hier in uw huis hebt samengebracht, rondom de kandelaar van uw woord, opdat we luisteren zouden wat u door middel van uw woord tot ons te zeggen hebt. Heere, laat wat op zichzelf een wonder is, het ook in ons hart tot een wonder mogen worden. Want als we bedenken, en dan hoeven we bepaald niet buiten onze landsgrenzen te gaan, maar als we het wereldwijd bezien, o, hoeveel mensen zijn er dan niet, die niet of nauwelijks van uw woord weten, en die maar voortleven naar het goeddunken van het boze hart. En Heere, ons komt u iedere keer weer tegemoet, door middel van de prediking van uw woord, en laat het ons horen, dat ge geen lust hebt in onze dood en ondergang, maar dat ge lust hebt in ons leven en in onze waarachtige bekering. Heren, dan moeten we zeggen waarom toch. Als het erop aankomt, dan zijn we allen van één en dezelfde lap gescheurd. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En wat dat betreft, al is het dat u ons met zoveel weldaden en zegeningen dienaangaande omringt, maar als het erop aankomt, ach, dan hebben we allemaal, al zijn we voor de volle 100% verantwoordelijk, wat we met al die liefde arbeid die u aan onze zielen ten koste legt, doen. Maar dan zijn we allen van één en dezelfde lap. Dan staat ons hart overal voor open. Dan kunnen we overal ons druk over maken en bezig mee zijn. Maar als het gaat over dat waar het nu juist in ons aller leven op aankomt, dat we nodig hebben een God voor het hart en een borg voor de schuld, dan kunnen we krachtens de waarheid waaronder u ons doet leven, dat met het verstand toestemmen, maar ondertussen gaan we gerust verder op die brede weg en dan kan het zijn dat we uiterst rechts ons bevinden op die brede weg. Maar het is allemaal brede weg. En als u het niet verhoedt, dan eindigt het in het eeuwige verderf. En daarom bidden we van u, Heere, wil u vanavond in onze midden aan uw woord paren het krachtdadige en onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Dat u ons vatbaar en ontvankelijk wilde maken voor God en goddelijke zaken. En dat vanavond dat uur is zou mogen aanbreken waarover u zelf hebt gesproken. De ure komt en is nu dat doden zullen gaan horen de stem van u, de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Wat dat betreft, maar u hebt maar te spreken en het is er, u hebt maar te gebieden en het staat er. En daar worden al uw kinderen zo hartelijk verblijd mee, dat u handelt vanuit uw welbehagen, vanuit die vrije gunst die eeuwig u heeft bewogen. En dat betekent dat dat alles van ons mensen ten eenenmale buitensluit. En dat het daarom ook geldt dat u dan ook ervoor zorgen zal dat uw woord niet ledig zal wederkeren, maar dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Mogen we de gemeente, zoals ze is samengekomen vanavond, u bevelen. Jonge mensen, kinderen, vaders, moeders, ouderen, niet één uitgezonderd. U weet ons zitten en ons staan, en u kent van verre onze gedachten. Heere, leg beslag op harten van kinderen en jonge mensen. We leven in een tijd waarin de invloeden van buitenaf enorm groot zijn. En als het erop aankomt, ach, dan dragen we allemaal datzelfde hart om. Maar Heere, u hebt beloofd dat u uw trouw zult laten rusten tot op het late nageslacht. En dat dat ook ten opzichte van de kinderen en jonge mensen van deze gemeente mocht gelden. Dat een jongen, een meisje, het buiten en zonder u niet meer stellen kon. Dat die droefheid het hart ging vervullen die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Maar ook vaders, moeders, ouderen, heren, ach, u bent een wonderdoend God. U roept de dingen die er bij ons niet zijn, alsof ze er waren. En u bent het die het hardste hart in stukken kan breken, die steenharten weg wilt nemen en vleesharten daarvoor in de plaats kunt en wilt stellen. En dan hoeven wij u niet te vertellen hoe je een mens hebt te bekeren, want dat weet u veel en veel beter dan dat wij dat weten. Maar wil op het slagveld van vrije genade aan uw voeten brengen op die plaats waar u op het hoogst verheerlijkt, wij op het diepst vernederd worden, en waar u langs die weg plaats maakt voor de persoon en het werk van hem die u naar deze wereld zond en die vrijwillig kwam, niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Heere, ga ons dan vanavond niet als een wandelaar voorbij, maar wil in onze midden komen, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen, dat u alles wat dienaangaande in de weg staat deed verdwijnen en we een stille uren van afzondering vanavond hadden in uw gunst. Gedenk ze die uw naam hebben leren vrezen. U weet wie dat zijn en u weet ook wat een ieder naar de stand van het leven nodig heeft. Heren, wil u ook in het leven der genade doen ervaren dat u weet waar een ieder woont. Eenmaal hebt u het getuigd, ik weet waar ge woont, daar waar de troon des Satans is. En als dat in ons leven is werkelijkheid is geworden, wat kan het dan benauwd zijn van alle kanten. Wat kunnen dan de binnenpraters aan het woord zijn. Maar, Heere, twist u met al die twisters. Leg het alles aan banden. En dat u deed ervaren dat u die koning zijt die door de vlakke velden rijdt, wiens naam is Heere der Heren. O, dat u uw bediening, o gezegende van de Vader, heerlijk wilde maken. En vragen die er in het hart kunnen leven, tot een oplossing wilde brengen. Oefeningen wilde schenken in het allerheiligst geloof. En juist ook in de afbraak van alles wat geen God en geen Christus is. Funderen op die rots der eeuwen, wiens werk volkomen is. Gedenk ze die hier niet met ons samenkwamen. U weet de reden en u kent de omstandigheden. Gedenk ze die meeluisteren bij de kerktelefoon. Heren, maak u het ook daar met uzelf in alle opzichten goed. Veel van noden en zorgen die er ook in deze gemeente zijn, betonen af te weten. Waar ziekte is, andere zorgen zijn. Heren, geef u de genade om al die zaken juist bij u te mogen brengen. En dan hoeven de omstandigheden uitwendig nog niet eens te veranderen. Maar als we het eens bij u mogen kwijtraken, dan verandert er toch innerlijk zoveel. Dan verstaan we David die het uitriep, gij ziet het immers, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Gedenk ze die alleen staan, weer over weduwen wezen, weduwnaren, uw ogen in gunst open hebben. Laat uw zegen rusten op de arbeid in uw koninkrijk, het werk van zending en evangelisatie, de arbeid onder de Joden, het verspreiden van uw woord en geschriftige grond op uw woord, het diaconaal bezig zijn in ons vaderland, maar ook wereldwijd, buiten onze landsgrenzen. O Heere, wil over al die arbeid uw goddelijke zegen gebieden. Het gaat uiteindelijk, hoe onderscheiden ook de verschillende werkzaamheden zijn, om dat ene doel dat gebogen mag worden voor die vorst der aard die aller hulde waard is. Help ze die op de zendingsvelden werkzaam zijn. Geef om maar veel te mogen opzien tot u, of u ook in dat alles, maar wijsheid, verstand, liefde, inzet wilt geven. U die immers beloofd hebt dat die arbeid niet ijdel zal zijn in u de Heere. Zorg, Heere, dat er ook in het licht van vacatures die er zijn, ook op de zendingsvelden, dat u nog mensen zoudt willen geven die van binnenuit van uwentwege mogen weten, allereerst zich aan u en daarmee aan die arbeid in uw koninkrijk zich te mogen overgeven. Sterk de evangelisten, Heere, het evangelisatiewerk. Het is geen liefhebberij, maar het is juist dat het zaad van uw woord mag worden uitgestrooid, ook onder het moderne heidendom. En dan zult u ervoor instaan dat uiteindelijk dat niet zonder vrucht zal blijven. Mogen we u bevelen, onze regering, aan u bevelen, allen die u over ons gesteld hebt, plaatselijk, provinciaal, landelijk, geef u hen die ons in de vergaderzalen vertegenwoordigen wijsheid en verstand ook om op een gepaste wijze ook bezig te zijn, ook op het terrein van de politiek. Geef u, Heere, onze koninklijke familie wat ze nodig hebben, in het bijzonder haar die zoveel jaren onze vorstin is geweest. In de achterliggende week heeft ze mogen gedenken dat ze de leeftijd van 80 jaar heeft mogen bereiken. Heere, wil u ze gedenken in het klimmen der jaren. En dat is het grootste als u in uw bijzondere gunst haar bezoeken wil met uw heil. Gedenk onze koning, koningin en zijn gezin. Heere, doe ze ook in het hoge ambt hen toebetrouwd mogen bezig zijn. En geef vooral ook gebed bij hen die bidden hebben geleerd. Of u in dat opzicht ook onder hen die u over ons gesteld hebt, nog de wonderen van uw genade zou willen verheerlijken. Wat zou dat een getuigenis kunnen geven, ook onder ons volksleven. Mogen we u bevelen, het werk dat gedaan mag worden onder de gehandicapten, verstandelijk, lichamelijk. Gedenk u het onderwijs dat onze kinderen ontvangen op school, de basisschool, maar ook het onderwijs aan de oudere jeugd, op middelbaar dan wel hoger onderwijs. Wil u hen die bij dat onderwijs betrokken zijn, alles geven wat in die mooie, maar anderzijds verantwoordelijke taak ook nodig is. En Heere, dat u onze kinderen en jonge mensen zou willen vasthouden in een wereld die lokt en trekt, en u ze zou willen bedelen met de vrezen van uw naam, welke immers rein is en een fontein opent van het heil dat nooit vergaat. Gedenk aan uw kerk wereldwijd, ook in vervolging en verdrukking. Ook we hebben er eigenlijk nog weinig besef van wat er op bepaalde plaatsen in de wereld in dat opzicht geleden wordt. Maar Heere, uw ogen doorlopen de ganse aarde. U doet uw woord gestand, dat uiteindelijk de poorten der hel uw gemeente nooit zullen kunnen overweldigen. Geef ook in alle moeite en kruis en druk te onder vinden dat u ook daarin nabij en goed kunt en wilt zijn. Help al uw dienstknechten vanavond, als ook uw woord hebben uit te dragen. Doe ook de studenten in het proponeren in de gemeenten ondervinden dat u ze kent. En gedenk ook aan hem die vanavond uw mond mag zijn tot de gemeente. Hij is ook een mens van gelijke beweging als ieder ander. Hij moet het ook iedere keer van u ontvangen. Wil u de schriften voor hem openen? Wil u hem de woorden in de mond en de zaken in het hart geven, dat hij ook persoonlijk mag delen in uw volksgenoegen, en dat we zo samen in dit avontuur een stille uren van afzondering mochten hebben in uw gunst. En u in de verzoening en wegneming van al onze dwaasheden in Christus meer nog wilde doen dan wij van u bidden of vragen kunnen. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 147ste psalm. Daarvan de versen 2 en 6. Psalm 147, de versen 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden ellende tot hem zich ter genezing wenden. En het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Het zijn de versen 2 en 6 van de 147ste psalm. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde rondgang is bestemd voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de woorden van onze overdenking voor deze avond kunt u vinden in het schriftgedeelte dat aan u is voorgelezen. En wel in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk. En ik lees u daarvan de versen 41, 42 en 43a. We noemden u als de woorden van onze overdenking Johannes 1, de versen 41 tot en met 43a. Daar lezen we het woord Gods aldus. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was één van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: we hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Gemeente, het gaat in de woorden van onze overdenking over Andreas, de broeder van Simon. Een drietal gedachten willen we met zere hulp wat nader bezien. Andreas, in de eerste plaats, als zondaar bij Jezus. In de tweede plaats, Andreas als getuige van Jezus. En in de derde plaats, Andreas als leidsman tot Jezus. Dus, het gaat in de woorden van onze overdenking over Andreas, de broeder van Simon. Als zondaar bij Jezus. Als getuige van Jezus en als leidsman tot Jezus. Gemeente, ik zou eigenlijk willen beginnen met deze opmerking. De goddelijke vrijmacht komt het helderst openbaar in het werk der verlossing. Want God verkiest niet om goede werken, verwerpt niet om kwade werken, maar hij doet het naar zijn goddelijke vrijmacht, naar zijn welbehagen, zonder aanneming des persoons. Het is ook overeenkomstig die goddelijke vrijmacht dat Christus voor hen die daarin opgesloten zijn, de prijs heeft betaald, de gerechtigheid heeft aangebracht, om daarmee voor de Here te kunnen bestaan. Het is ook naar die goddelijke vrijmacht dat hij uit Jood en Heiden zijn gemeente, de gemeente der uitverkorenen, bijeenbrengt. Zo dat er inderdaad niet eentje zal achterblijven. Ik kan wel eens mensen ontmoeten en ik hoop niet dat iemand dat verkeerd opvat en die kunnen bijzonder actief zijn. We moeten getuigen. Nou, ik zou niet graag willen tegenspreken dat dat nodig is. Ik kom daar ook in een van mijn gedachten ook wel op terug. Maar laten we bepaald niet denken dat het van ons afhankelijk is. God volvoert zijn welbehagen. Ja. En gemeente, het is ook overeenkomstig die goddelijke vrijmacht dat de Heere een ieder van zijn kinderen een eigen leiding geeft. Natuurlijk, als het gaat over het wezen van de zaak, dan is het in het leven van Gods kinderen bij ieder gelijk. Want dat leerde Heere. Dat er maar één grondslag is waarmee ik voor God kan bestaan, die ligt niet in mij, maar die ligt volmaakt buiten mij in de alleen geldende offerande van Christus. Het is ook in het leven van Gods kinderen bij allemaal gelijk, waarin wel dat er die hartelijke lust en liefde is om naar al Gods geboden te mogen leven. En om nog één ding te noemen, als het erop aankomt, is dat ook bij een elk van Gods kinderen gelijk. Ach, ze leren allemaal zich erover te verwonderen dat de Heer hen uit zo'n grote nood en dood heeft willen verlossen. Maar ten opzichte van de persoonlijke leiding is de Heere soeverein, vrijmachtig. Daarom dat de ouden wel eens zeiden, ze zeiden, je moet maar niet te veel bekeringsgeschiedenissen lezen. Is dat dan verkeerd? Dat zeg ik niet. Maar als dat die uitwerking heeft, dat het je op de knieën brengt en met de dichter doet vragen, geef dat ook mijn oog dat goede aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen, dan heeft het een goede uitwerking. Maar het kan zo dikwijls deze uitwerking hebben, dat wat ik van die man of vrouw gelezen heb, of van die of die gehoord heb, dat ik als het ware dat de Heere ga voorhouden en eigenlijk, ja, de Heere die moet me bekeren zoals ik dat gelezen heb of van die of die heb gehoord. Nee, de Heere is daarin soeverein. Hij geeft een ieder zijn persoonlijke leiding. Dat blijkt ook in de tekstgeschiedenis waar we vanavond met z'n hulp iets over proberen te zeggen. Gemeente, de Heere Jezus heeft wat zijn menselijke natuur betreft de leeftijd van 30 jaar bereikt. Hij zal in het openbaar onder Israël gaan optreden. Hij richt zijn schreden naar de Jordaan om gedoopt te worden door Johannes de Doper. En u weet, Johannes heeft aanvankelijk geweigerd, maar Christus heeft gezegd, al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. De hemel is opengegaan, de Heilige Geest is op de Heer Jezus neergedaald in de gedaante van een duif. De stem uit de hemel heeft geklonken, deze is mijn zoon, mijn geliefde. En dan lezen we dat de Heer Jezus door de Geest wordt weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Hebben wij in Adam van het paradijs een woestijn gemaakt? Nu gaat die tweede Adam Christus ervoor zorgen, hier in beginsel, straks zal het zijn in alle volkomenheid, dat wij hebben er een woestijn van gemaakt, dat hij het weer tot een paradijs gaat maken. En dan weten we, ja dan lezen we over die aangrijpende verzoekingen, en de Heer Jezus heeft de duivel weerstaan, met het zwaard van zijn woord. En dan lees je het. Ja, de engelen zijn toegekomen en hebben hem gediend. En dan richt de Heere Jezus opnieuw zijn schreden naar de Jordaan. En Johannes, hij preekt daar. Hij doopt daar, wat dat betreft, allerlei mensen komen naar hem toe, fariseeën, schriftgeleerden. zondaars, zondaars. En hij spreekt ze allemaal persoonlijk aan. Zonder aanzien des persoons wijst hij erop waar het voor een ieder op aankomt. Johannes heeft inmiddels ook zijn eigen discipelen. En dan komt de Heer Jezus. En dan gaat die vinger. Zie, kijk, zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, velen verklaren ze en menen, en dat is op zich ook heel goed te begrijpen, dat op datzelfde moment lammeren vanuit het Oost-Jordaanland werden gebracht over die doorwaadbare plaats, de Betabara, en naar Jeruzalem werden afgevoerd om daar als offerdieren geslacht te worden. En dan, ja, dan gaat daar die vinger van Johannes. Kijk, hier hebben we het lam. Het lam van God. En we weten, hoeveel lammeren waren er inmiddels niet geslacht. Hoeveel bloed had er inmiddels niet gevloeid. Maar al die offeranden, al dat bloed was niet in staat om op zich de verzoening tot stand te brengen. En nu is het dat Johannes het nadrukkelijk betuigt. Hij zegt, hier hebben we het lam. In hem zijn de ceremonieën tot vervulling gekomen. Nou, die prediking, het is een korte prediking. Daar hoef je bepaald niet bepaald onderwijs voor genoten te hebben. Nee, dat is een duidelijk woord, zou je zeggen. Zeker ook voor de velen uit Israël. Wat is het resultaat? Zijn er die zich losmaken uit dat gezelschap dat zich bij Johannes voegt? Gemeente, weet u hoeveel mensen de Heere Jezus volgen? 0,0, niet 1. En daar gaat de Heere Jezus, hij vertrekt. En dan het wonder, dan staat er hier in het 35ste vers, des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. Dus wat gebeurt er? De andere dag komt de Heere Jezus terug. Terwijl hij de vorige dag heel duidelijk was aangewezen. En ik heb gezegd, nou, je hoeft bepaald niet een hele bijzondere studie genoten te hebben om die korte prediking van Johannes te kunnen begrijpen. En er komt er niet één achter Jezus aan. En dan is het niet dat de Heere zegt, nou ja, dat hebben wij de neiging toe. We zeggen, nou, als er dan niemand belangstelling toont, dan kom ik daar niet meer terug. Daar zal ik mijn voeten niet meer zetten. Maar gemeente, de andere dag staat de Heere Jezus er weer. En dan opnieuw klinkt die boodschap. Iets korter zelfs. Zie het Lam Gods. Ja. Wat zegt dat? Gemeente, dat zegt heel wat. Hebben we er wel eens bij stilgestaan? Hoe dikwijls is de Heere al tot u, tot jou gekomen? Er staat aan het begin van dit hoofdstuk, in het 11e vers, dan staat er, hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is eigenlijk nog wat vriendelijk uitgedrukt. Maar eigenlijk betekent dat in de praktijk, ze hebben hem verworpen. Uiteindelijk is dat daarop uitgelopen dat ze hun kelen schor hebben geschreeuwd. En hebben gezegd, weg met deze, weg met deze. kruisen. Gemeente, als we daar nou eens aan denken, hoe dikwijls is de Heere al teruggekomen in uw leven. Iedere keer als wij onder het woord van God komen, zoals vanavond als we hier in de kerk in Barendrecht zitten, dan komt de Heere door middel van zijn woord tot ons. U weet, dat is een hele bekende uitdrukking van Calvijn, dat hij zegt dat de Heere Jezus tot ons komt in het gewaad van zijn woord. En zo zou je het gerust kunnen zeggen. Dan staat hij vanavond voor u. Dan staat hij vanavond voor jou. En het heeft al misschien, het is niet te tellen hoeveel keren, geklonken. Ik heb, of wil je tegenspreken? Ik heb geen lust in je dood, maar ik heb lust in je leven en in je waarachtige bekering. Ja. Ja. Dat is wat. Dat is wat. Elke keer als wij onder het woord zijn, dan komt de Heere in het gewaad van zijn woord tot ons. We zitten dus niet vrijblijvend in de kerk. Hè? Als we de Heere weer zo voorbij laten gaan, dan is het, hij roept nog, hij betuigt het, wend u naar mij toe en wordt behouden. Maar hij blijft niet roepen. Er komt op een gegeven ogenblik een eind aan. En wat zal dat ontzettend wezen, dat hij zoveel in ons leven is teruggekomen. En we hebben hem altijd maar voorbij laten gaan. Hier ook, ja. De Heer Jezus, hij komt daar en ja, dan wordt het anders. Want dan lees je dat er twee zijn, dat zijn twee discipelen van Johannes de Doper, die Johannes de Doper verlaten en ze gaan achter de Heer Jezus aan. Ja. Wie zijn dat? Nou, van de een, hè, dat weten we, dat staat hier ook in het 41ste vers. Andreas is dat, de broeder van Simon. En die ander, dat weten we ook, hij noemt liefst zijn naam niet. Als hij dan zichzelf presenteert, dan noemt hij zichzelf de discipel die Jezus lief heeft. Ja. Gemeente, weet u wat uiteindelijk ook heel duidelijk blijft, zoals de Heer Jezus de eerste keer kwam tot de Jordaan en Johannes de Doper hem aangewezen heeft. En dan zeg ik dat niet, dat we ons daarachter mogen wegschuilen, want dat is schuld tegenover God. Maar gemeente van nature, ach, dan zijn we blind, ook als het gaat over deze van God gezonde en gegeven zaligmaker. We lezen zelfs van Johannes de Doper, die zegt het hier in het 31ste vers. Hij zegt, ik kende hem niet. In het 33ste vers herhaalt hij het. Hij zegt, ik kende hem niet. Maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven. Deze is het die met de Heilige Geest doopt. Een mens die wil wel een zaligmaker. Maar zoals hij dat invult en zoals hij zich dat voorstelt. Maar als het nu over deze twee discipelen van Johannes gaat, Andreas, ja, je leest niet zoveel over deze man in het evangelie. Voor zover ik dat heb kunnen nagaan, lees je eigenlijk maar twee keer dat zijn naam genoemd wordt. Dat is in het geval dat zoveel mensen samen zijn en de Heer Jezus wil die mensen niet wegsturen. Hij zegt tegen zijn discipelen, geef gij hun te eten. En dan lezen we dat Andreas met een jongen komt, die heeft wat broodjes en een paar visjes. En u weet, de Heer Jezus heeft die broden en vissen vermenigvuldigd. En de andere keer dat we over Andreas lezen, dat is als dan Grieken, hè, dat waren heidenen, belangstelling tonen voor de Heer Jezus. Ze zeggen tegen Filippus, wij wilden Jezus wel zien. En dan staat er dat Filippus overleg heeft met Andreas. Maar verder, van die Andreas lees je niet zoveel. Je zou de indruk kunnen krijgen dat Andreas zo'n man was. Zitten er hier in Barendrecht ook van die mensen? Ik hoef niet voorop te gaan, als ik ook maar mee mag gaan. Gemeente, Andreas en een Johannes, de apostel der liefde, zoals die ook wel wordt genoemd, die verlaten Johannes de Doper. Waarom? Zijn ze de preken van Johannes de Doper zat? Die mensen kan je ook ontmoeten. Ja, dat heb ik al zo dikwijls gehoord. En nou, ik wil nou wel eens wat anders. U zult begrijpen dat het bij deze twee bepaald zo niet is. Johannes, hij was de heraut die voor het aangezicht van Christus uitging. Hij moest de Here bereiden, een toegerust volk. Hij moest de zaligmaker ook aanwijzen. Maar hij moest ook heel nadrukkelijk de wet prediken. En hij heeft het gezegd. Zeg, de bijl, die ligt aan de wortel van je levensboom. En als je levensboom niet voortbrengt vruchten van geloof en bekering de Heere waardig, dan gaat die bijl in je levensboom en die zal worden omgehakt. En er waren er, en met name van de kant van de fariseeën en schriftgeleerden, ze zeiden, zeg, je moet niet te gering over ons denken. En toen heeft Johannes gezegd, zie die stenen daar. Uit die stenen kan de Heere Abrahams kinderen verwekken. En die prediking van Johannes de Doper heeft de Heere willen heiligen en zegenen aan de harten van en een Andreas en een Johannes. Ja, die bijlslagen, die hebben hun hart geraakt. Daar is een wonde in hun leven gekomen. En gemeente, als de Heere dat doet, dan is dat een wond, die krijg je niet meer genezen. Dan is het dat die grote heelmeester er zelf aan te pas moet komen. En zo is het met deze twee. Hoe lopen deze mensen over de wereld? Wel zodanig. Ze zijn God kwijt. Ze kunnen voor de Here niet bestaan. Ze moeten Gods gunst missen. En als dan Johannes hier in die korte boodschap laat horen, zie het Lam Gods, het Lam, dan is het niet dat ze de prediking van Johannes de Doper zat zijn, maar dan geeft dat in hun leven verwachting dat er bij hem ook oplossing is voor dat wat hen nou juist zozeer ter neerdrukt. En als we dan hier van dit tweetal lezen, ja, schroomvallig, bedeesd, gaan ze achter de Heer Jezus aan. En je leest dat de Heer Jezus op een gegeven ogenblik, als hij die voetstappen achter zich opmerkt, zich omkeert en de vraag stelt, wat zoekt ge? Hij zegt niet, wie zoekt ge? Want dat is op zich wel duidelijk. Het was bepaald niet zo dat 100 mensen achter de Heer Jezus aangingen, het waren er maar 2. Maar hij zegt, wat zoekt ge? Waar gaat het je om? Wat bedoel je eigenlijk? Wat heb je op het oog? En als ik nou vanavond die vraag is aan het hart van u, van jou leg. Wat zoek je eigenlijk? Zeg, dan moeten we die vraag niet maar van ons afduwen. Maar dat is een vraag die van wezenlijke betekenis is. Wat zoekt u nou eigenlijk? Waar gaat het u nou om in het leven? Waar bent u nou mee bezig? Waar bent u nou mee bezet en vervuld? En dan begrijpt u wel, dan kan ik dat op allerlei manieren invullen. Hè? Godsdienstig kunnen we dat invullen. We kunnen dat ook invullen puur werelds. Wat zoeken we nou eigenlijk? Maar als de Heer Jezus die vraag stelt aan die twee discipelen, ach, dan is het voor deze twee mensen niet moeilijk om daar een antwoord op te geven. Want, ja, Johannes, hij heeft hem aangewezen in wie een oplossing in hun leven is aan te treffen. En al verdienen ze het niet, en al is de zaak op zichzelf te groot, maar ze gaan achter hem aan. En daarom, als de Heer Jezus die vraag stelt, wat zoekt ge? Dan stellen ze een wedervraag. Ze zeggen, Rabbi, eigenlijk is dat een Aramees woord, er staat hier netjes bij, overgezet zijnde, betekent het niks anders dan meester. Meester in de zin van iemand die onderwijs geeft. Ze zeggen, Rabbi, meester, waar woont u? Met andere woorden, we willen graag zijn waar u woont. We willen graag onderwijs van u ontvangen. We willen graag aan uw voeten neerzitten. Weet u wel, zoals we dat ook lezen van Maria. Ja. Heer Jezus heeft gezegd, ze had het beste deel uitgekozen, dat niet van haar weggenomen zou worden. Ja. Waar woont ge? Ja. Waar zou de Heer Jezus wonen? In 2018. Hé? Wat denkt u? Waar zou de Heer Jezus wonen in 2018? Dat kunnen we weten. Dat staat in Gods woord. Weet je waar de Heer Jezus woont? Hij woont niet bij geestelijke krachtpatsers. Mensen die het allemaal zo weten en kunnen en oh, allemaal op een rij. Nee, weet je waar die woont? We hebben het gezongen, je hebt ook meegezongen. Psalm 147. Hij heeft gebrokenen van harte. Hij verbindt zin in hun smaak. Daar woont hij. Gebrokenen van harte. Bij mensen die voor zijn woord beven. Bij mensen die, nee, niet van alles en nog wat in geestelijk opzicht bij elkaar gebracht hebben. En dat heel mooi bij elkaar voor het aangezicht des Heren weten te brengen. Maar mensen die zelf niks hebben overgehouden dan zichzelf in hun schuld, in hun schande en in hun verlorenheid. Weet u waar de Heer Jezus woont? Bij die mensen die, net als we lezen in de 130ste psalm, en dan zegt de dichter, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan al onze ongerechtigheden. Maar Heere, wie zal dan voor u kunnen bestaan? Ja, daar wilt hij wonen. Met zulke wil hij in gemeenschap treden. Zulke wil hij als die grote profeet en leraar der gerechtigheid onderwijs geven. En daarom ook, als ze dan zeggen, waar woont ge? Dan zegt de zaligmaker het. Hij zegt, komt en ziet. Ja. En er staat, en ze kwamen en zagen en ze bleven die dag bij hem. Komt en ziet. Gemeente, ik heb nog nergens in de Bijbel kunnen lezen. Mensen die als in zichzelf schuldige, verloren zondaren over de wereld gaan. Die het buiten en zonder God niet meer kunnen stellen. die er naar uitzien dat die breuk geslagen door de zonde in hun leven zal worden hersteld. Dat de Heer tegen die mensen zegt, ga maar weg, ik vertrek maar wel, ik wil met je niet te maken hebben. Ach, als ze zien op zichzelf, dan moeten ze zeggen dat ze dat wel waard zijn. Maar dat doet de Heer niet. Komt en ziet. En ze bleven die dag bij hem. Ja, wat is dat een bijzondere dag geweest. Er staat niet wat er allemaal besproken is. Ach, in het leven van Gods kinderen, dan kunnen er van die zaken zijn, die liggen zo teer, dat ligt zo teer tussen de Heere en hun ziel. Maar dat geloof ik, dat is geen inlegkunde. Daar hebben die twee discipelen, Andreas en Johannes, ze hebben de vragen van hun hart hem voorgelegd. Ze hebben de nood van hun leven hem bekendgemaakt en heeft geluisterd. En niet alleen geluisterd, maar hij heeft ook tot hen gesproken. En bezongen het, of niet, uit Psalm 49. En ik zou zeggen, als je niet vreemd bent van het genadeleven, dan ben je toch daar hartelijk van binnenuit mee eens. Simon! Oh, Simon! Brengt niet dan loutere wijsheid voort. En inderdaad, als dan en een Andreas en een Johannes die dag bij de Heer Jezus zijn geweest, dat is iets onvergetelijks geworden. Johannes, u weet, zo wordt algemeen aangenomen dat hij zijn evangelie heeft geschreven toen hij al op hoge leeftijd was gekomen. En als hij dan hier mededeling daarvan doet, al is het misschien 40 of 50 jaar geleden dat dat is gebeurd. Hij zegt, dat zal ik nooit vergeten. Hij zegt, het was omtrent de 10e uur. Het was zo 's middags om 1 uur of 4. En het is waar. O, dat verkeren aan zijn voeten. Dat door hem onderwezen te worden. Dat in zijn gunst en gemeenschap te mogen delen. Ach, ik heb wel eens, en ik weet wat zit niet in die uitdrukkingen, maar dat ik een kind des Heren het hoorde uitdrukken, die zei, ach, dan is de wereld in die ogenblikken je geen cent waard. Dan leeft het in je hart. O, hij die vorst der aard, o, hij is alleen alle hulde waard. Dan is het de genegenheden van het hart zich naar hem uitstrekken. En dan begin je hem te verheffen, die blank en die rood is en de manier draagt boven 10.000. Andreas, de broeder van Simon, als zondaar. Nee, niet in algemene zin, zoals we makkelijk kunnen zeggen, ja, we zijn allemaal zondaren, dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar in de beleving van het hart, dat hij moet zeggen, Heere, ik kan je nou niks aanbieden. Alleen maar mijn verloren leven. Maar Andreas, als zondaar bij Jezus. Dan kom ik als vanzelf bij je tweede. Andreas, als getuige van Jezus. Ja? Gemeente, we zeggen dat in het natuurlijke leven wel eens, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Nou, in geestelijk opzicht is dat in het leven der genade ook. Als de Heere met zijn gunst en met zijn genade komt, ach, men zegt wel eens, dat staat trouwens ook zo in Gods woord, de stenen zouden eerder gaan spreken dan dat zulke zouden kunnen zwijgen. En zo is het met Andreas ook. Ja. Hij moet anderen daar ook deelgenoot van maken. En hij denkt. Wat denkt hij aan? Ja, hij denkt aan zijn broer. Simon. Gemeente, dat laat ons twee dingen zien. In de eerste plaats dit. Tussen Andreas en zijn broer Simon is een goede verhouding.
Ja.
Een bloedband is er. Nou is dat altijd nog niet gezegd, dat er dan een goede verhouding is. Ik heb helaas dat wel eens meerdere keren meegemaakt. Als hij er is, nee, ik kom niet. Weet u wel? Oh. En dat soms, dat het zo ver doorgaat tot het sterfbed toe. Vreselijk als dat zo ver gaat. Zo is het in ieder geval tussen Andreas en zijn broer Simon bepaald niet. Ze hebben een goede broederband. Maar tweede, wat ons ook hier duidelijk wordt. Andreas, die kent ook zijn broer aan de binnenkant. Ja. Hij weet waar zijn broer ook mee topt en waar die mee bezet en vervuld is. En je hoort dan wel eens van die mensen zeggen, en dat is waar, we hebben wel eens achter elkaars vestje mogen kijken. Hé? Kan zijn, in een gezin. Oh, verder, alles goed. Ja. Maar de man die weet eigenlijk nauwelijks in geestelijk opzicht hoe het met zijn vrouw erbij staat. Die vrouw die weet eigenlijk nauwelijks hoe het met haar man erbij staat. Of dat je als ouders, oh verder zijn er geen problemen in het gezin met de kinderen. Maar hoe het met de kinderen is, hè? Ja. Dat moet eigenlijk anders wezen, hè? Nou weet ik wel. Je hebt mensen die kunnen altijd maar praten. En dat is ook zo'n gezegde wat u wel begrijpt. Als ik dat bezig, praatjes vullen geen gaatjes. Zulk praten bedoel ik natuurlijk niet. Maar ja, dat je zo als gezin, als familie, hè, met elkaar optrekt. Op de verjaardagen, oh ja hoor, het is gezellig, hè. En we, maar eigenlijk, als het nou gaat over de binnenkant van ons leven, dat is toch doodstil. Zo is het in ieder geval tussen Andreas en Simon niet. Andreas, die weet in dat opzicht ook waar zijn broeder Simon mee bezet is. En daarom, dat staat hier ook zo duidelijk in vers 42. Deze, dus Andreas, vond, vinden, verondersteld, zoeken. Deze vond eerst zijn broeder Simon. Heeft hem opgezocht. En als hij dan zijn broer Simon heeft gevonden, in de gedachte zie ik daar Andreas voor zijn broer Simon staan. En dan komt het getuigenis. Hij zegt, broer, dan moet je eens luisteren. We hebben gevonden de Messias. Welke is overgezet, zijnde de Christus. Ja, wat ligt in dat getuigenis? Meerdere zaken. Eerste plaats dit. Als Andreas dat hier getuigt, dan klinkt daarin door verwondering. Ja. Verwondering. Dat hij zegt, broer, nou moet je toch eens wat vertellen. Nou heb ik de zaligmaker mogen ontmoeten. En ik heb aan zijn voeten mogen neerzitten. Ik heb uit zijn mond dierbaar onderwijs mogen ontvangen. Ik heb iets van zijn gunst mogen proeven en zijn gemeenschap mogen ondervinden. Dat is een wonder dat mij dat te beurt is gevallen. Moet altijd als het over die dingen gaat. Het is al zoveel jaren geleden dat gebeurd is, maar dat staat me altijd nog helder voor ogen. Ik denk dat de meesten onder ons, die kennen wellicht de boekjes van wijle dominee F. Bakker. Ja, predikant van de christelijk gereformeerde kerk in Driebergen. Ja. Die had een gevreesde ziekte en de ziekte ging door, steeds verder door. En het was zijn begeerte dat, hoewel die weinig krachten meer had, dat een ieder uit de gemeente persoonlijk aan zijn ziekbed zou komen en dat hij van hen afscheid zou nemen. En ik hoorde wel niet tot die gemeente, maar ik kende hem ook al wel, maar dat ik ook afscheid van hem ben gaan nemen. En ik was ook op zijn begrafenis aanwezig, had alles geregeld waarover gesproken moest worden, welke psalmen moesten worden gezongen. En dat ene, dat zal ik nooit vergeten. Ja. O, hij stond opgebaard, maar zijn ziel juichte al voor Gods troon. En toen had hij als psalm ook opgegeven, dat moest gezongen worden uit Psalm 69. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan ossofar die hunne klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als zij mij zien. Verlost van angst en pijn. En dan de boodschap. Zijn ziel was al in de hemel. Maar de boodschap die die als het ware op die begrafenis nog wilde doorgeven. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd dan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen, veracht zijn goedheid niet. Noodruftigen, gevangenen begeven. En gemeente, als ik dan in gedachten die Andreas tegenover zijn broer zie staan, dan is zijn hart er vol van. Hij zegt, broer, ik kan het eigenlijk niet begrijpen. Hij zegt niet ik, maar wij, hij bedoelt daarmee ook Johannes de apostel der liefde, de discipel die Jezus lief heeft. Hij zegt, wij hebben gevonden de Messias. Een uitroep van verwondering, maar ook een uitroep van bemoediging. Want als hij dan tegenover Simon staat en hij weet hoe het in geestelijk opzicht met zijn broer is gesteld, dan zegt hij, broer, nou is mij dat overkomen, nou is mij dat te beurt gevallen. En dan moet ik zeggen, zou jou dat dan niet te beurt kunnen vallen? O, hou maar moed. Zeker, de Heere doet alles op zijn tijd. En de Heere doet alles op zijn manier. Maar hou maar moed. De Heere zal ook jou in dat opzicht niet vergeten. En dan het derde, wat in dat getuigenis van Andreas ook valt te beluisteren. Dat hij zegt, we hebben gevonden de Messias. Nou, we weten, en dat weten de kinderen en de jonge mensen als het goed is van de catechisatie. Messias, dat is de Hebreeuwse benaming. Christus, dat is de Griekse benaming. Beide betekenen hetzelfde, gezalfde. Hij is gezalfd tot de drievoudige ambt van profeet, priester en koning. En daar zegt Andreas het. Hij zegt, broer, o, hij is die gezalfde profeet. Inderdaad, o, hij is die grote profeet en leraar der gerechtigheid. Hij geeft blinden en dwazen uitnemend onderwijs. En als het dan gaat over dat onderwijs, dan moet je dit maar bedenken. O, hij verliest nooit zijn geduld. En zo kan het onder ons mensen wel eens gaan, dat je op een gegeven ogenblik je geduld verliest. Of, ja, dat je zegt, het spijt me, maar met die of die leerling, ja, daar kan ik eigenlijk niks mee beginnen. Die is te dom. Maar je kan voor deze profeet en leraar der gerechtigheid nooit te dom wezen. Wel te wijs. Dan zegt Andreas, hij is die gezalfde profeet. En hij is ook die gezalfde priester. Ja, zoals hij als priester het offer zal brengen. Zoals hij voor een gerechtigheid zal zorgen waarmee we voor God kunnen bestaan. En nou weet ik wel, dan kan je zeggen, Heeft Andreas, heeft Johannes, hebben ze daar al het rechte licht over ontvangen? We weten hoe het later met de discipelen is gegaan. Dat ze, als het gaat over het priesterlijke werk van Christus, zich in feite daartegen verzet hebben. Maar toch klinkt het door. Gezalfd tot priester. Ook in die zin, dat hij straks als priester aan de rechterhand van de Vader gezeten zijn kerk zal dragen in zijn hoge priesterlijk hart en hen gedenken zal in zijn priesterlijke voorbeden. En als laatste, gezalfd als koning. Een koning. En dan bedoel ik dat niet verkeerd. Nee, maar ja, het kan op een gegeven ogenblik zijn waar omstreeks de verjaardag van onze koning, dan kan je het lezen in de krant, die krijgt een lintje en die, nou, en dan is dat, moet dat als een verrassing gelden. En dan komt de burgemeester en die legt dan uit waarom je dat lintje krijgt, want je hebt dit gepresteerd en je hebt dat gedaan. En weet je hoe het nou bij deze koning is? Dat is niet een koning die zegt, kijk, ik kijk nou naar prestaties en wat je nou allemaal gepresteerd hebt. Nee, die koning, die heeft zijn oog gericht op mensen die in zichzelf, ze kunnen zichzelf geen baas. En ze zeggen, Heere, wil u me alstublieft regeren? Wil u uw opzicht over me nemen, beschermen? Wil u uw hand zegenend over me uitstrekken? Wij hebben gevonden de Messias, welk is overgezet zijnde de Christus. En dan komt het laatste in het 43ste vers, het eerste gedeelte. En hij leidde hem tot Jezus. Andreas als leidsman tot Jezus. Gemeente, voordat ik kort nog iets over dat laatste wil zeggen, laten we toch eerst nog maar zingen uit Psalm 45. Vijfde vers. Men ziet u blij in statelijke rijen en wat er verder volgt. Het vijfde van de 45ste psalm.
Thank you.
Matthäus als leidsman tot Jezus. Hij leidde hem tot Jezus. Gemeente, daar ligt ook dit in opgesloten. Ja, Andreas en Johannes, ze zijn een dagje bij de Heer Jezus geweest. En ik bedoel dat dan wat de woonplaats van de Heer Jezus betreft. Wellicht zal dat misschien Capernaum geweest zijn. En we lezen in Matthäus 9 dat de Heer Jezus daar zijn huis, een verblijfplaats had. Maar hoe dan ook, ja, nou is Andreas naar zijn broer Simon gekomen, hij heeft hem gevonden. En dan leidt hij zijn broer Simon naar de Heer Jezus toe. Dan krijg je niet de indruk dat de Heer Jezus, en dat bedoel ik in letterlijke zin van het woord, dat de Heer Jezus op een grote afstand daarvan geweest is. Nee, het is niet bepaald dat je moet denken dat Andreas in het lijden van zijn broer tot de Heer Jezus daar uren en uren over gedaan heeft. Weet u wat dat ons leert? Dit. De Heer Jezus was al veel dichterbij dan Simon dat kon bevroeden. Dat kan nog zo wezen. Het kan in het geestelijke leven soms zo zijn dat je denkt dat je eigenlijk alleen maar bent, dat niemand van je weet en dat de Heere ook niet van je weet en ver van je vandaan is en dat de Heere er later licht over geeft, dat je zegt hij was veel dichterbij dan je op dat moment, toen je daar moest zeggen, eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt me neer, toen je daar zo neerzat. Hij leidde hem tot Jezus.
Ja.
Gemeente, dan moeten we, als het gaat over deze twee dingen, over dat lijden tot Jezus, twee dingen altijd goed onthouden. Weet u wat daarvoor nodig is? In de eerste plaats trekking. Goddelijke trekking. De Heer Jezus heeft gezegd, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Wat is er gebeurd? Ach, de Heere heeft de koorden van zijn liefde om het leven van deze Simon heen geslagen en heeft hem naar zich toegetrokken. Goddelijke trekking. En het tweede wat van belang is, dat is leiding. En de Heere wilde daar Andreas, zijn broer, voor gebruiken. En wat denkt u? Hoe zal die leiding van Andreas ten opzichte van zijn broer geweest zijn? Meesterachtig. Oh, ik heb wel mensen ontmoet. Niet dat die mensen wat verkeerd zeiden, maar het was erg meesterachtig. Zij wisten het. Hè? En zus en zo. Moet wel eens denken aan dat gezelschap. En ik bedoel dat niet om daar spottend over te spreken, want de persoon in kwestie, daar had ik toch wel respect voor. Dat was een kind des Heren, maar toch soms erg meesterachtig. He, dit en ze. Nee, weet je hoe Andreas zijn broer geleid heeft? Broederlijk. Hij heeft hem niet opgejaagd. Hij heeft hem ook niet, als het ware, opgehouden. Dat hij gezegd heeft, broer, moet je eens luisteren. Nou wil ik je naar de Heer Jezus leiden. Maar weet je wat nou het beste is? Dat je eerst nog eens even naar huis gaat. En dat je een mooi pakje aantrekt. En dat je je eens eentje opknapt. Oh, wat kan een mens daar vol mee zitten, hè? Ik wil goed voor de dag komen. Ja. Nee, hij heeft hem geleid zoals die was. Hij heeft hem ook niet geleid tot Mozes, weet u wel? Mozes, type van de wet, dit doen en dat en zus en zo. Nee, hij heeft hem niet geleid tot eigen gerechtigheid. Nee, ook niet geleid, ook dat kom je helaas nog wel eens tegen. He, tot een gevoelsgodsdienst. Dit denk ik wel eens en zo is dat wel eens met me gebeurd. En ik heb wel eens een vestje, een psalmvestje gezongen in de kerk. En er is wel eens een tekst gekomen in mijn gemoed. En we bouwen er een mooi godsdienstig huisje van. Nee, hij leidde hem tot Jezus. Want gemeente, er is maar één naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En dat is de naam van die enige en die volkomen zaligmaker. En dan, als dan Andreas zijn broer tot de Heer Jezus geleid heeft, wat gebeurt er dan? Is Andreas dan daar ook nog bij, dat hij ook nog zijn woordje doet? Dan moet u altijd dit maar bedenken, dat is hier ook gebeurd. Dan treedt Andreas terug. Dan blijven er twee over. Wie? Simon en de Heer Jezus. Hé, dat is ook een les om dat te leren. Hé, als de Heer in het leven van zijn kinderen het geeft, dat je als het ware als een leidsman mag dienen, dan moet je dit altijd maar bedenken. Op een gegeven ogenblik, als er die ontmoeting mag zijn tussen de zaligmaker en degene die je door genade mag leiden, dan moet jij een stapje terug. Dan blijven die twee alleen maar over. Hé? Dan is het niet dat je je borst vooruit kan zetten en dat je zegt, ik... Nee, nee. En hij leidde hem tot Jezus. Gemeente, ja, Andreas, de broeder van Simon, als zondaar bij Jezus, als getuige van Jezus en als leidsman tot Jezus. Het is tijd, we moeten eindigen. Gemeente, ach, in deze geschiedenis liggen ook verschillende dingen opgesloten. Zult u het niet vergeten, de Heere is vanavond weer tot u en tot jou gekomen. Hé, dat blijft niet. De Heer is onuitsprekelijk langmoedig, dat is waar. Maar op een gegeven ogenblik, dan komt er een punt achter te staan. En nu het nog is, de welaangename tijd, de dag der zaligheid, o, dan roept de Heer het nog toe. Zoek mij en leef. Val mij te voet. En tenslotte, wat de kerk des Heren betreft, ja, dan is het inderdaad in de ontmoeting met hem. En wat nu in hem is aan te treffen, dan zegt de dichter, o, hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Hij moet de hoogste en de voornaamste plaats in mijn hart innemen. Zijn naam moet alleen de eer ontvangen. Amen. Heere, we zijn onder uw woord geweest vanavond. En we hebben getracht iets te zeggen over die wonderlijke ontmoeting die mocht plaatsvinden tussen u en tussen een van uw discipelen, ja, meerdere discipelen. En nu gaat het er maar in het persoonlijke leven over, dat we ook tot u geleid mogen worden. Maar dat kan nooit als we in onszelf nog zo rechtop staan. En als we het ten diepste met onszelf nog zo goed getroffen hebben. Maar juist wilt u van doen hebben met de zulken die in hun zonden en ellende tot u zich ter genezing wenden. Heren, we gaan weer huiswaarts. Een nieuwe week, een nieuwe werkweek ligt voor ons. Wat zal het ons brengen? U weet het alleen. wil u opzicht hier over de gemeente hebben. Denk aan de broeders van de kerkenraad. Heren, er wordt hier een ambt gemist. Zoudt u ook daarin maar willen voorzien en werk ermee geven aan uw genadetroon. En dat we zo, met alles wat u ons ook vanavond schonk, in u leerden eindigen, die het verdient om van alles de lof, de dank en de eer alleen te ontvangen, om Jezus wil. Amen. Psalm 29, het laatste vers is onze slotzang. 29 vers 6, loof de Heere die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Psalm 29, zesde vers. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.